Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 15, vers 1. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Het eerste vers van Psalm 15. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Melodie was niet zo bekend van Psalm 15. Dat hebt u gemerkt. Daar gaan we aan werken. Omdat we ook de overige vier versen daarvan gaan zingen. Waarom? Het eerste vers, dat is eigenlijk een vraag. Wie zal verkeren in Gods tent? Over Gods tent gaat het vanavond. En dan volgt het antwoord in de vier volgende versen. De versen 2 tot en met 5 van Psalm 15 gaan we nu zingen.
Thank you.
Psalm 43 en daarvan het derde vers zingt ook van Gods tent. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan ga ik op tot Gods altaren. Dat zingen we na de geloofsbelijdenis. Psalm 43, vers 3 en vers 4. In verbondenheid met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u bent het die ons hier weer samenbrengt in de kerk rondom de open Bijbel. U bent het die ons thuis in de huiskamer weer verbonden laat zijn met deze dienst via de kerkradio of op een ander tijdstip via internet. En we danken u ervoor om zo samen gemeente te mogen zijn rondom uw woord. En dat mag en dat kan in vrijheid. En we bidden u, geef dat we dan ook die middelen die u ons geeft te baat nemen, gebruiken. En ook de waarde ervan inzien. En die ook doorgeven aan elkaar, om ook elkaar warm te laten lopen, te zijn voor uw woord. En wat daarin geschreven staat over u, de drie enige. We danken u dat wij niet vervolgd worden of naar het leven gestaan, omdat we hier zijn bij elkaar. En wat onderscheidt ons eigenlijk van zoveel anderen die dat wel aan den lijve ondervinden, die dat niet kunnen en toch volharden, toch staande blijven en toch blijven belijden die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Ze zetten ons daarmee wel eens te schande. Geef hen kracht, o God, als ook ons. Want zowel zij als wij kunnen niet zonder u en zonder de tegenwoordigheid van uw geest. En laat die dan ook merkbaar mogen zijn. Wil ons zegenen in ons samen zijn. Als we luisteren en spreken, als we orgel spelen en zingen. En geef, Heere God, dat het uitloopt op de ontmoeting met u. De gemeenschap met u. Samen te zijn in uw tent. Heere God, maak het waar. En maak het wel. We vragen het u uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. We lezen uit de Bijbel Openbaring 21. Ik wilde hem helemaal lezen vrijdag om mezelf en mijn stem wat in bescherming te nemen. Dacht ik, ik geef alleen de versen 1 tot en met 8 op, dus dat heeft de koster keurig netjes vermeld. Ik wil het toch helemaal doen. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied, ik ben de Alfa en de Omega, begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar me toe. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde me weg in de geest op een grote en hoge berg en liet me de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Ze had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbaar edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op 144 el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede safier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysofraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder stilstaan bij het derde vers van Openbaring 21. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Voordat we dit overdenken, zingen we nog een keer over de tent van God die u tegenkomt in Psalm 61. En daarvan zingen we het derde: ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren. Ook het vierde: want uw goedheid die we loven heeft van boven mijn gelofte en bijgehoord. En ook het laatste: ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uw majesteit. 3, 4 en 7 van Psalm 61. gemeente des Heren, bijna laatste hoofdstuk van de Bijbel. Dat hebben we vanavond voor ons, een prachtig hoofdstuk. Want wat Johannes daarin te zien heeft gekregen, is eigenlijk onbeschrijfelijk. Toch heeft hij het opgeschreven, op proberen te schrijven. Het is ongekend. En dat hij dat ook aan ons doorgeeft, zwart op wit, alles nieuw. Daar komt het op neer. Alles nieuw. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde, die waren voorbij gegaan. Wat was daar mis mee dan? Met dat eerste? Nou, aan de hemel niks, denk ik. Maar de aarde. Nou ja, kijk maar zelf om je heen. In de wereld, dichtbij, ver weg. In je eigen huis, in je eigen straat. In je eigen dorp, in je eigen land. Kijk maar om je heen. Wat valt je op? Als je even helemaal teruggaat naar het begin van de Bijbel. Ja, dan zie je de verschillen wel en hoef je niet lang te zoeken. Met hoe het geworden verworden is en hoe het was in den beginnen. Eerst voortgekomen, om zo te zeggen, uit Gods mond. Hij sprak en het was er. In het begin schiep God en de hemel en de aarde. En de aarde was woest en leeg. En wanneer de Heere God daar dan verder in aan het werk gaat, en wanneer hij na 6 dagen scheppend spreken, zeg maar, is uitgesproken, dan ziet hij dat het goed was, zeer goed zelfs. En dat betekent dat woord, dat predicaat goed, eigenlijk ook. Het is tof, het is gaaf, het is af. Er zit geen deuk in, er zit geen kras op. Het is niet anders dan dat God het bedoeld had. Zeer goed. Mooi, hè? Begin van de Bijbel. Zo mooi was het geschapen. En dat God dat zo kan spreken en dan komt het er ook, dan is het er ook. Maar ja, dan op een gegeven moment is het er ook weer geweest. Maar dat kwam, gewoon kort door de bocht gezegd, dat kwam omdat ook de mens aan het woord kwam. En inging op de stem van een buitenstaander, van de slang, van Gods grote tegenspeler. En omdat die eerste mensen gehoor gaven aan de duivel, en in feite zijn woord meer gehoorzaamde en geloofde dan Gods eigen woord, ja, werd al dat nieuwe, dat goede, dat wat tof was en gaaf en af, wordt ten prooi gegeven aan het oude, aan het zondige, aan het besmette. En dat stapelt zich dan van lieverlee op. En dat gaat echt letterlijk van kwaad tot erger en tot nog erger. De rottigheid die puilt deze wereld uit. En je weet hoe wij daarmee omgaan, hè? Iedereen wijst maar naar een ander. Want ik heb niks gedaan. Nee, hij zei Hully. Maar ik denk wel eens, dat is één grote leugen. Steek nou gewoon eens echt eerlijk je hand in eigen boezem. En als iedereen dat zou doen, en dat je tot inkeer bracht en tot bezinning, dan zou de wereld er totaal anders uitzien. Maar ja, wijzen naar een ander, dat gaat me nu eenmaal beter af. Maar niemand is daar ooit werkelijk beter van geworden. Denk eens even aan die jongen die thuis komt bij zijn vader. Hij was totaal door de mand gevallen. Helemaal. En zo komt hij ook thuis. Hè? Ja, je kent hem wel. Ik heb gezondigd, zegt hij. Wanneer hoor je dat nog? Ik heb gezondigd. Wanneer durf je dat nog gemeend uit te spreken? Naar de ander toe? Naar God toe? Naar God toe? Naar de ander toe? Nee, maar hij zei: ik heb gezondigd. Eigenlijk zegt die jongen daarmee, thuis bij zijn vader aankomend: ik heb me tof gevoeld, te midden van al dat oude. Te midden van heel dat zondige stramien. En als een varken rondrollend in de modder, heb ik me daar heerlijk gevoeld. Kon me niet gek genoeg zijn, oud, ouder, oudst. Alles horend bij die eerste wereld. Ach, natuurlijk wel. We hebben met elkaar ook best wel geprobeerd om zo het een en ander wat op te pimpen. Om ons vooral hier toch ook thuis te voelen. En ons een thuis te scheppen. Maar hoe je het ook wendt of keert, je houdt het domweg, want dat is het. Domweg. Je houdt het bij het oude. Omdat je van het oude houdt. En aan het oude hecht. En misschien wel gehecht zit. Maar goed, je weet wat dat teweeg gebracht heeft. Dat had God gezegd, hè, van tevoren. Als je daarvan eet, van die boom, zul je de dood sterven. En wat dat betreft heeft God ook woord gehouden. God zegt nooit zomaar wat. Onsterfelijke schepselen worden sterfelijk. Voor straf. Vanwege ongehoorzaamheid. En het is dan ook heel opmerkelijk in dit bijna laatste hoofdstuk van de Bijbel, dat die gevolgen van die eerste straf, dat die gevolgen er niet meer zullen zijn. Wat als eerste over de schepping en over de schepselen heen kwam, wordt hier als eerste in het laatst ook weer uitgewist, weggenomen. Tranen weg. De dood weg. Rouw weg. Jammerklacht en moeite verdwenen. Die eerste dingen en de gevolgen daarvan, ze zijn voorbij gegaan. Weg. En ze komen niet meer terug. Dat is onvoorstelbaar, hè? Geen ziekenhuizen meer. Geen zwarte bladzijde in de krant met die advertenties zwart omrand. Geen begrafenissen. Geen begraafplaatsen meer. En ga zo maar door. Weg. Hij maakt alle dingen nieuw. Ongekend nieuw. Gaaf. Tof. En waar en betrouwbaar zijn die woorden. God immers wil serieus genomen worden. Allereerste keer is dat niet gebeurd. Genesis 3. En daar is de ellende mee begonnen. Maar wie het houdt bij dat oude, hè? En dan wordt er een greep gedaan uit allerlei figuren die het oude liever hebben gehad dan het nieuwe. Averechtse mensen. Lafhartige, ongelovige, verfoeilijke moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Die redden het niet. Hen wacht de ondergang. Wie willens en wetens het bij het oude houdt en zich hier wel thuis voelt, die dus doorgaan op dat erin getrapt zijn op dat gesis van de Satan. Wie daarop doorgaat, die vergaat. Is dat dan een kwestie van kiezen? Ik ga voor oud, ik ga voor nieuw? Nee. Het is geen kwestie van kiezen. Zo gaan we er wel eens mee om. Het is een kwestie van geloven. Geloven. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Laat je lief hebben. En heb lief. Hij die de eerste heeft willen zijn en ook altijd was. Hij wil ook de laatste zijn. Om mij te omgeven. Om mij te omvangen. En als daar dan bijvoorbeeld door Johannes die tekening wordt gegeven van dat nieuwe Jeruzalem. Zo schitterend en vol edelstenen. Je hebt er geen voorstelling van. Misschien hebt u het gehoord of gelezen van de week. Was er een veiling van een hele dure diamant. Eentje die de laatste 100 jaar niet gevonden was. Zo groot was die. Nou, op die veiling werd er voor dat ding 55 miljoen euro geboden. Maar de koop ging niet door. Want men had er 68 miljoen voor willen hebben. Wat een bedragen, hè? Wat een geld. Ik heb dat meestal niet op zak. Maar weet je, veel kostbaarder en veel rijker en gewoon niet in geld, niet in euro's, niet in dollars uit te drukken, is die tekening, is die dat visioen van die heilige stad, van dat Jeruzalem volmaakt in vorm, schitterend en rijk wat uitstraling betreft, gouden straten, ongekend paarle poorten. En de poorten hoeven niet dicht voor de veiligheid, 's nachts bijvoorbeeld, wanneer het gevaar van aanvallen erg goed mogelijk was bij het oude. Nee, die poorten konden gewoon open blijven, want er kwam geen nacht, alleen maar licht. En overdag hoef je echt niet achter gesloten deuren te gaan zitten. Alles is veilig, alles is volmaakt. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En al wat onrein is, komt er echt niet in. Ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en met leugens. Dat is wat. Waar we vandaag de dag het nieuws, NOS.nl... en de kranten meevullen, waar het bol van staat in deze wereld. En waar ik soms niet eens meer van opkijk dat het gebeurt, want alles went, niet waar. Dat is in de eeuwigheid weg. Echt, helemaal weg. Dat is uit de wereld waar wij nog plaats of plek voor inruimen. Misschien alleen maar in onze gedachten. Dat bestaat. Staat gewoonweg niet meer. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde immers zijn en worden niet ingericht naar mijn dromen en naar mijn ideeën, naar mijn comfort of wat dan ook. Maar Gods eer, Gods glorie staat daar bovenaan. En daarom is het begonnen in alle eeuwigheid. Dat God de eer ontvangt. Maar vergis je niet hoor. Dat is niet nieuw. Dat heeft de Heere God altijd al voor ogen gestaan. Zo heeft hij het altijd al bedoeld, gewild, vanaf de eerste bladzij van de Bijbel af aan. Kijk dat u, jij en ik, dat wij zijn spoorbijster zijn geraakt. Dat zal waar zijn. En dat wij onze steden en bolwerken vestigen op die oude aarde, alsof wij hier een blijvende stad hebben. Maar dan heb je het wel mis. Dan zie je het toch echt verkeerd. Dat moet er allemaal aan. vergaat ook met de tijd. Niets is hier blijvend. Maar weet je wat dan zo opmerkelijk is? In dat prachtige gezicht van alles nieuw en schitterend en schoonheid en goud en glimmend en parels en edelstenen. Wat dan zo opmerkelijk is, dat is wat Johannes te zien kreeg in ons tekstvers. Weet je hem nog? We noemden hem net wel, 20 minuten geleden, maar zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Dat is oud. Dat klinkt oud. Ja, daarom denk ik dat er ook het woordje zie vooraf gaat. Dat betekent, kijk eens, moet je nou toch zien. Let eens op, als het ware een uitroepteken. Zie. Wat dan? Nou, de Heere God komt eraan en hij heeft zijn woning bij zich. Nou, verwacht je dit toch niet? Nieuwe hemel, nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem. Vergeleken met een bruid, schitterend, versierd voor haar man. En dan komt God met zo'n tent, een tabernakel. Ja, zo komt blijkbaar de hemel op aarde. In die oude, bekende verschijning. Die je kent vanuit het Oude Testament. Dat roept dit beeld toch op. En eigenlijk had je het niet verwacht, want ja, God, als alles nieuw wordt, hemel en aarde, God had dan toch wel wat mooiers voor zichzelf kunnen reserveren, denk ik dan. Het Oude Testament, die tentkerk, die tabernakel die meegevoerd werd, ook op weg door de woestijn heen, 40 jaar lang. Ja, weet je, hier heeft dit woord toch niet de klank van het tijdelijke. He, die tentkerk, die moesten ze kunnen opbreken. En dan werd die weer getransporteerd naar de volgende plek waar ze langer of korte tijd verbleven. En dan pakten ze hem weer uit en zetten ze hem weer op. Maar het gaat hier meer om de tent, de tabernakel van God als tent van samenkomst. Waar je als gemeente samenkomt met God en met elkaar. Waar God woont, waar God is. En daar ontmoet hij je, om zo te zeggen, de Heere God. Heel treffend staat dat ook verwoord in Leviticus 26, waar de Heere zegt, mijn woning zal in jullie midden staan en ik zal nooit een afkeer van jullie krijgen. Ik zal in je midden verkeren, ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk. In Ezechiël 37 wordt er ook over geschreven, mijn tabernakel, zegt God, zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn en zij zullen een volk voor mij zijn. En dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben. Dat wordt dan in het Oude Testament nog gezegd, dat zou hier niet meer gezegd kunnen worden, want dat onderscheid is er dan niet meer. Tabernakel van God bij de mensen, hier op aarde al begonnen, tijdens die barre woestijntocht, uitzichtloos eigenlijk, elke dag weer banjeren door dat zand naar het land dat beloofd was. En de kortste route zou echt niet zo lang duren, niet meer dan een paar weken tot maanden, 40 jaar. Maar waarom diende dat? Wel, in die tijd, hier op aarde, heeft Israël hebben de mensen kennis kunnen maken met wie nu eigenlijk hun God was. God die geen afschuw, afkeer van hen krijgt. Ondanks alles wat ze deden en dachten, zeiden en niet zeiden. En in die tijd hier op aarde dat God hier woont, in die tent, tijdens het Oude Testament bijvoorbeeld, was het ook een tijd van wat vanmorgen gezongen werd. Lees je Bijbel, bid elke dag. Om hoe langer hoe meer eigen te worden met God. Omgang hebt met God. Kennis hebt aan Hem. Zodat het uiteindelijk uitloopt op een huwelijk. Want daar wordt hier over geschreven. God wil bij de mensen wonen om hen te ontmoeten en omdat ze hem ontmoeten. Nou, dat is de grote lijn van het Oude Testament, maar wat denk je van het Nieuwe Testament? Als ik Johannes hoor schrijven in zijn evangelie, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. En misschien hebt u dat wel eens gehoord, maar dan schrijft Johannes dus letterlijk voor dat woordje dat Jezus onder ons heeft gewoond. Als je dat letterlijk vertaalt, staat er dat Jezus onder ons heeft getent. Weer die tent. God woont bij de mens, ook door zijn geest en ook in de gedaante van zijn woord, onder ons, onverstoorbaar en onvoorstelbaar, zonder zonde, zonder wat ook maar. En ik hoef er dan niet meer op te letten van, ziet iemand me soms bij wat ik nou wil gaan doen? Of de andere kant op. Ze zien me toch zeker wel als ik dit ga doen? Nee, want het zit al op God. Op Hem die onder ons tent, tabernakelt. Is dat niet een heerlijk vooruitzicht? Dat God woont op die nieuwe aarde. Niet in dat koninklijke paleis, maar gewoon op de manier zoals hij gewend was in het Oude Testament, in een tent. En die lijn, hè, dat God bij de mensen wil wonen, hoe dan ook, tref je heel de Bijbel door aan. En daarmee wordt nog maar weer eens onderstreept het doel dat God vanaf het begin af aan voor ogen had, dat ook verwerkelijkt wordt. Niet dat wij hem eerst hebben gezocht, hij heeft ons eerst gezocht. Hij ons. Hou je de goede volgorde in de gaten? En daarbij leggen we ook nog de vinger bij wat verschillende Bijbeluitleggers onderstrepen. Dat Griekse woord voor tent, skene, staat er, alles te maken heeft ook met het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid. Shekina. Waar God huist, waar God tent, te midden van de mensen, op die nieuwe aarde, daar huist Hij in heerlijkheid. Johannes schreef dat ook met betrekking tot Jezus. Hij heeft onder ons getent en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, gezien als van de enige geborene van de Vader. Ik vind het zo geweldig dat Johannes dit mocht opschrijven, aan ons mocht doorgeven. Want dan heb je iets om naar uit te zien, naar te verlangen, hou vast aan te hebben. Midden in een wereld waarin je al zo gemakkelijk gewend raakt om hier te zijn. Midden in een wereld die van God en gebod liever niet wil weten. Te verlangen naar Hem van wie je zingt, nabij te wezen bij mijn God. Die mij nabij gekomen is. En te verlangen naar die tent, die plek van samenkomst, waar nooit meer afscheid genomen hoeft te worden. Altijd bij God te zijn. Dat je het weet, waar mijn leven nu nog soms is met weltranen, een jammerklacht of zwartomrande advertenties. Het gaat heen naar een toekomst, naar een leven in zijn nabijheid, die leeft in alle eeuwigheid. Ik denk, nee, ik weet, ik geloof. Dat alleen is een blij vooruitzicht dat me streelt. En dan kan ik verder, soms ook door een tranendal. Verder, omdat dat wacht. God zelf staat er garant voor. Amen. Wij gaan daarvan zingen met op toonhoogte 331. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom, zijn vrede wordt wereldwijd. Hij maakt alle dingen nieuw. Op toonhoogte 331. Wij gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, trouwe hemelse Vader, als wij het over oud en nieuw hebben, zijn dat vaak maar een paar dagen in het jaar, aan het eind en aan het begin. Als u het over oud en nieuw hebt, zoals we daar vanavond bij mochten stilstaan, dan gaat het echt over zoveel meer. U bent immers die God die met uw geduld nog steeds wacht. Langmoedig bent over ons, over deze wereld die u zo lief hebt gehad, dat u uw enige geborene ervoor overgaf. En daar mogen we ons wel over verbazen en tegelijkertijd ook voor inzetten dat die ene naam door zoveel mogelijk mensen wordt gehoord en geloofd. De verkondiging en de prediking daarvan, die mogen wij op onze lippen nemen. Elke dag weer opnieuw, op school en thuis en op ons werk, in de familie en ook op vakantie. En u zorgt voor de groei, voor de wasdom. Heere God, we danken u dat u altijd onder ons geweest bent. Ook al in het paradijs, toen Adam en Eva verstoppertje dachten te moeten gaan spelen, omdat ze gezien waren. Heere God, geef ons te beseffen dat u naar deze aarde gekomen bent en komt, keer op keer als Vader, als Zoon, als Heilige Geest, om ons te ontmoeten. Omdat u dwars door alles heen en dwars tegen alles in uw liefde aan de dag wilt leggen. Ondanks ons en onverdiend. Heere God, u bent erop uit om samen te zijn met ons, met uw gemeente. En geef, Heere God, dat we daar nu al een afspiegeling van mogen zijn. Van dat hemelse gebeuren dat op de aarde zal plaatsvinden. Dat u onder ons tent. Geef daarom, Heere God, dat we nooit genoegen nemen met het oude. Ook al is dat ons nog zo vertrouwd en ook al wentelen we ons er heerlijk in rond, maar dat we uitzien, verlangen naar het nieuwe. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neer, dat die ons daarin ook leiden. En breng ons tot uw tent. Heere God, we bidden u, laat deze wereld die er vaak zo hopeloos bij ligt, in al haar pracht en praal en macht en majesteit, toch beseffen dat u haar schepper bent en dat u ook eenmaal oordeelt. We hebben het gelezen, mensen die liegen, bedriegen, ontucht plegen, lasterlijk bezig zijn, verfoeilijk bezig zijn, daar is geen plaats voor. Wat moeten velen zich dan, ja, wat moeten wij ons alle bekeren tot u thuiskomen, teruggaan? En het eerlijk zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. We zijn eigenlijk geen plekje waard. En dat u met wijd uitgespreide armen klaar staat om ons te ontvangen. Onbegrijpelijk, niet verdiend. Maar zo bent u wel. Niet om ons, maar omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Heere, laat dat heel de wereld maar weten. En dat het onrecht en alle zonde en nood en verdriet en alles wat dit onderaardse zijn tot een tranendal maakt, laat dat verdwijnen. En we mogen erop hopen, het beste komt nog. U hebt het zelf beloofd. Bewaar en vermeerder uw kerk, o God, ook wereldwijd en ook dichtbij. En geef dat er telkens weer opgemerkt wordt dat uw woord gehoord mag en moet worden en gehoorzaamd tot eer van u. Wil ons nabij zijn, ook het verdere van de week, ons zegenen in al ons doen en laten. Ook als er misschien al mensen zijn die aan het eind van de week op vakantie gaan of al gegaan zijn, laat hen recreëren, herscheppen tot eer van u. En rustzoekers mogen zijn en rustvinders om bij te tanken, te midden van alle woeligheden van het leven. Wil zijn met ieder die ziekte en zorg kent. Wees een God van nabij. Behoed en bewaar en neem in uw hoede, zoals u als goede herder alleen kunt en ook doet. Heere, we bidden u voor een ieder die over ons is gesteld om ons te regeren, in Den Haag of in de provincie of in de burgerlijke gemeente, dat dat gebeurt met verstand, met wijsheid, van u gekregen. En dat we zo mogen heen leven. Niet naar wat wij ervan maken, maar wat u hebt beloofd. Ga zo met een ieder onzer. We vragen het, onverdiend, uit genade alleen. Omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die vanaf het kruis heeft geroepen, het is volbracht. En daar alleen doen we het op aan. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het oudere en alleenstaande werk in de gemeente. De tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor de bijstand in het pastoraat. De vakantie Bijbelweek die ziet graag uw bijdrage, ook in de bussen bij de uitgangen van de kerk en het baken. Van harte bevelen we dit aan. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 327, de versen 1, 2, 4 en 6 eens, als de bazuinen klinken uit de hoogte, links en rechts. 1, 2, 4 en 6 van op toonhoogte 327. Wij vervolgen onze weg onder de zegen des Heren om tot een zegen te zijn. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.